En vanavond, broeders en zusters, wil ik u dan meenemen naar Johannes hoofdstuk 3. Waar weliswaar aanvankelijk de Heer Jezus zelf aan het woord is. Maar waarin vervolgens erg veel over de Heer Jezus gezegd wordt. En als u het mij vraagt, door de Heer zelf, vervolgens door de evangelist Johannes en ook nog door Johannes de Doper. Johannes 3 is dat bekende hoofdstuk waarin een mens uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, overste der Joden, desnachts tot Jezus kwam en zei: Rabbi, wij weten dat gij zijt leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Zodat hij meteen aan het begin van het hoofdstuk de identiteit van de Heer Jezus als het ware ter discussie gesteld wordt. Want het ziet eruit als een opmerking, maar in werkelijkheid is het natuurlijk een vraag naar wie de Heer Jezus is. Maar vaststaat, althans bij deze Nicodemus, dat Jezus is een leraar van God gekomen. En hij besluit dat uit de tekenen die hij doet, want zegt hij, niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Zo is dat ook. Later, veel later, lezen wij in het Johannesevangelie over deze tekenen van de Heer Jezus, dat de bedoeling is dat wij daardoor zouden geloven dat hij is de Zoon van God. Want zo staat het dan later. Althans, staat er iets nauwkeuriger aan het einde van Johannes hoofdstuk 20. Want daar staat in vers 30, Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat is interessant, want we kunnen natuurlijk kortheidshalve zeggen dat deze tekenen gedaan werden opdat men zou geloven dat de Heer Jezus de Zoon van God was. Niettemin staat het er zo niet. Ze zijn geschreven opdat men zou geloven dat hij de Zoon van God is. Want op het moment dat deze dingen geschreven werden, was hij inderdaad de Zoon van God. Dat klopt precies. Maar in de tijd dat hij deze tekenen deed, en daar gaat het over in Johannes 3 aanvankelijk, wordt slechts de conclusie getrokken dat Jezus kennelijk is een leraar van God gekomen op grond van deze tekenen die hij deed. En dat is natuurlijk een volstrekt terechte conclusie, maar u en ik weten natuurlijk al lang dat de achterliggende vraag feitelijk is, de vraag naar of hij wellicht de Messias, de beloofde Messias is, want daar gaat de discussie uiteindelijk altijd over. Ook in dit hoofdstuk eigenlijk. Maar het is maar een inleidende vraag van deze Nicodemus, overste der Joden. Dat wil zeggen lid van het Sanhedrin. Bovendien ook genoemd de leraar van Israël. Abusievelijk vertaald met een leraar van Israël in vers 10. Maar er staat zelfs de leraar van Israël. Het zal niet betekenen dat hij de enige was, denk ik. En anders vragen we altijd nog ons af, waar was dan Gamaliel? Want die wordt ook als de leraar van Israël beschouwd, gewoonlijk. In ieder geval is een van de belangrijkste. Maar Nicodemus staat in hetzelfde rijtje. En trekt dus inderdaad de conclusie dat Jezus wellicht de Messias is. Maar hij laat hier zelf daarop antwoorden uiteraard. Hij geeft een voorzet in gewoon Nederlands tegenwoordig. Hij geeft een voorzet enzovoorts. Een inleiding tot een gesprek, om zo te zeggen. En de Heer zou daar vervolgens op ingaan. Overigens is het aardig meteen even vast te stellen dat deze Nicodemus nog twee keer later in dit Bijbelboek genoemd wordt. Eén keer in hoofdstuk 7, waar hij spreekt over de Heer Jezus in de Hoge Raad. En daarna vinden we hem bij de zogeheten kruisafname, want hoewel het elders niet vermeld wordt, hij was het gezelschap van Jozef en Arimathea. Samen waren zij. Op Nicodemus wordt later niet teruggekomen, maar je zou hem wel in diezelfde rij moeten zetten. Betekent in ieder geval dat hij geleerd heeft van hetgeen de Heer hem hiervoor gehouden heeft. En daar gaat het maar om. Maar de vraag naar het messiaschap van de Heer Jezus wordt door de Heer Jezus meteen beantwoord en min of meer gepareerd, omzeild. Want u weet hoe dat zit, we hebben het er al zo vaak over gehad, ook naar aanleiding van het Matthäus-evangelie in de tijd. De Heer geeft dat nooit toe. Om de eenvoudige reden, zeg ik, om de eenvoudige reden dat hij dat nog niet was, maar wist en waarachtig wel zou worden. En dat wist hij zelf ook, daar was zijn hele leven op gericht. Maar zover was het uiteraard nog niet. En hier vinden we dan ook inderdaad dezelfde uitwijkmanoeuvre als het ware van de Heer Jezus. Natuurlijk is het de vraag naar wie hij is en of hij wellicht de Messias is of niet. Maar de Heer geeft een ontwijkend antwoord, maar wel degelijk een antwoord wat to the point is om zo te zeggen. Hij zegt in vers 3, voorwaar zeg ik u, en dan hou ik eerst maar weer op. Om erop te wijzen dat de volgende uitspraak van de Heer Jezus in vers 5 ook begint met voorwaar zeg ik u. En ik ben bepaald niet de eerste aan wie het is opgevallen dat als de Heer Jezus een uitdrukking begint met voorwaar ik zeg u, dan doet hij een uitspraak over onze tegenwoordige bedeling. Over de verborgene dingen enzovoorts. Vooruitgrijpend op de toekomst in elk geval. Er zijn nogal wat van dat soort uitspraken, maar we komen ze nog wel tegen, dus ik hoef er verder niet op in te gaan. Ik zeg het maar even zo in de zijlijn. Dus in ieder geval, de uitdrukking voorwaar zeg ik u, wil grote aandacht vragen voor hetgeen nu komt, uiteraard. Hè? Dat in elk geval. Voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En de volgende uitspraak in vers 5 is, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Ik persoonlijk tel die twee uitdrukkingen gewoon bij elkaar op. Ik heb ook wel gezien dat ze verschillend gespeld worden, maar ik heb niet kunnen inzien dat de Heer daar twee verschillende dingen zegt. Waar het om gaat is namelijk dat iemand wedergeboren moet worden om het koninkrijk Gods te kunnen zien, zegt vers 3. Of te kunnen ingaan, zegt vers 5. En ik neem aan dat onder zien in vers 3 verstaan moet worden het koninkrijk zien aan de binnenkant uiteraard. Niet van verre of iets dergelijks, maar het koninkrijk zien wil zeggen dat men erin is en er deel aan heeft. En daarom wordt het hier op twee verschillende manieren gezegd. Men zal er geen deel aan hebben, men zal het dus ook niet zien. Men zal het ook niet ingaan als men niet eerst wederom geboren is. Verder is het zo dat dit soort uitspraken natuurlijk toch nog wel wat geleden hebben onder de, laten we zeggen, de ethische schriftverklaring. Want wanneer men met de wet in de hand, zo bedrijft men immers ethiek, meestal. Maar wanneer men met de wet in de hand enzovoorts dit soort schriftplaatsen leest, wordt het ogenblikkelijk geïnterpreteerd als een dubbel verwijt aan het adres van Nicodemus. Niet zozeer omdat hij het niet wist, dat komt pas later, maar in de eerste plaats gewoonlijk omdat hij het niet was. En dat nu is natuurlijk een groot misverstand. Voor zover hier sprake is van een verwijt, ik zeg voor zover hier sprake is van een verwijt aan het adres van Nicodemus, is het bepaald niet dat hij niet wedergeboren was. Het was hooguit dat hij het niet wist. En dat verwijt, als ik het zo, met zo'n sterke term mag noemen, vinden we pas in vers 10 eigenlijk. Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Enzovoort. Maar het verwijt is niet dat de man niet wedergeboren is. Sommigen zullen daar geen moeite mee hebben met de gedachte, omdat ze van mening zijn dat de mensen er helemaal niks aan kan doen dat hij wedergeboren wordt, want God moet het doen, zegt men dan. En men zit er dan eventueel op te wachten. Ja, die opvatting bestaat nou eenmaal. Dus de man kon het dan sowieso niet helpen. Maar die bedoel ik uiteraard ook niet, want de verantwoordelijkheid voor wedergeboorte ligt wel degelijk bij de mens. En hoewel hij het zelf niet kan bewerkstelligen, is hij er toch verantwoordelijk voor, namelijk om het te laten bewerkstelligen. Ja, het is wat genuanceerd, maar dat mag toch geen enkel probleem opleveren, lijkt mij. De gedachte is namelijk, die van hoofdstuk 1, en die hebben we al uitgebreid besproken, dat zoveel hem aangenomen hebben, in oud-testamentische tijd al, met genoegen voeg ik het er nog een keer aan toe, zoveel hem aangenomen hebben en dus hadden, heeft hij in de tijd macht gegeven om ooit een keer, wanneer het zover zou zijn, kind van God te worden. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de mens zelf. Die zou hem dan wel het licht, dan wel het woord Gods moeten aannemen, namelijk geloven, zoals het daar uitgebreid staat. En de gedachte is dat waar men zou geloven, zou men ook wedergeboren worden. Echter in oud-testamentische tijd nog niet. Dat wil zeggen, toen ontving men het recht, want dat is de meer correcte vertaling, denk ik, ontving men het recht om ooit kind van God te worden. En als Nicodemus een gelovige zou geweest zijn, zeg ik dat zo goed, Nederland? Als Nicodemus een gelovige zou geweest zijn, had ook hij het recht ontvangen, dan wel de macht zoals het er staat, om ooit kind van God te worden. Begrijp je me goed, dat betekent niet noodzakelijk dat je dat ook weet, want dat is weer een ander verhaal. Maar het is de belofte van Gods wegen. Iemand die gelooft, zou ooit nieuw leven ontvangen, is het idee. Zou wedergeboren worden. En dus is dit geen verwijt aan het adres van Nicodemus. De man was niet wedergeboren, dat kan ik rustig zeggen. Er was nog helemaal nooit iemand wedergeboren. Dat kan ook niet, omdat het wachten was op de wedergeboorte van de Heer Jezus zelf. Ja, ik kan het natuurlijk ook niet helpen dat de uitdrukking wedergeboorte maar één keer genoemd wordt in verband met de Heer Jezus. En voor degene die met komma's werken en dat soort dingen, blijkt het zo te zijn dat men het nog weg kan redeneren ook. Maar goed, dat is mijn schuld niet. De Heer Jezus spreekt over zijn eigen wedergeboorte en laat er daar ook geen twijfel over bestaan dat hij de eerste zou zijn die wedergeboren zou worden en anderen, in de eerste plaats de discipelen, zouden hem daarin volgen. En hij zei dat wanneer ze hem zouden gevolgd zijn in de wedergeboorte, dat ze dan zouden zitten op 12 tronen, ze waren met z'n 12, dus vooruit, dat ze met hem zouden zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls enzovoorts. Kijk, het is voor mij heel moeilijk om op dat thema in te gaan, omdat ik persoonlijk van mening ben dat het zo'n verschrikkelijk vanzelfsprekende zaak is, dat ik soms denk, ja, ik kan er eigenlijk niet eens over praten, ik sta toch niet voor een kleuterklasje. En ik gebruik het als excuus voor mezelf, ik zou niet weten. Kijk eens hier, de kern van het evangelie is nou eenmaal, is weliswaar niet bekend, maar ja. Maar die is nou eenmaal gelegen in de gedachte dat iemand die behouden wordt, of is, die is dat omdat hij deel uitmaakt van een nieuwe mensheid, behorend tot een nieuwe schepping. Van nature namelijk maken wij deel uit van de oude mensheid, waarvan Adam het hoofd is. En waarbij ook omstandig wordt uitgelegd dat wij allen zondaren zijn in Adam, omdat wij het leven van Adam hebben ontvangen, die de eersteling was enzovoorts. En dat wij daarom sterfelijk zijn, omdat nou eenmaal Adam op grond van zijn zonde sterfelijk was en in ieder geval werd afgesneden van de boom des levens enzovoort. Dat is Romeinen 5 vanaf vers 12, maar dat is onze natuurlijke positie, waarvan ik gemakshalve langzaam dan gewoonlijk zeg dat wij in die natuurlijke positie vervloekt zijn met elke stoffelijke vervloeking in Adam op de aarde. Ik moet het altijd langzaam zeggen, want tegelijkertijd komt natuurlijk een andere tekst voorbij. Dat is die van dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Maar ook in dat vers, Efeze 1 vers 3, dus, wordt deze nieuwe mensheid, om zo te zeggen, gesteld tegenover de oude. En de grote gedachte is nou eenmaal dat zoals Adam de eerste is van deze oude mensheid, enzovoorts, zo is de Heer Jezus Christus de eerste mens, wel te verstaan, van die nieuwe mensheid. En daarom heet hij de laatste Adam. Voortvloeiend overigens uit zijn titel Zoon van Adam, maar die laat ik maar even terzijde. Zo is dat nou eenmaal, die waarheid zouden we kennen. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus mens werd in deze oude mensheid en in deze oude schepping. Ik kan het niet missen. Hij kwam onder de wet enzovoorts, geboren uit een vrouw en hoe het maar heten mag. En u kent al die andere teksten inmiddels ook, want ik citeer ze achter elkaar altijd, hè. in gelijkheid des zondigen vleeses en in hetzelfde vlees en bloed als wij en hoe dat allemaal maar heten mag, wat ook de consequenties daarvan maar mogen zijn, maar zo staat het nou eenmaal in de Bijbel enzovoorts. En de gedachte is dat de Heer Jezus de eerste is die die overgang maakte als mens van een oude naar een nieuwe schepping. Sterker nog, hij is de eersteling van heel die nieuwe schepping. En er staat op verscheidene plaatsen en het zijn ook, dacht ik, bekende uitdrukkingen. Maar waar de overgang van die oude mensheid naar die nieuwe mensheid nou eenmaal wedergeboorte heet, is het dus inderdaad zo dat de Heer Jezus de eerste mens is die wedergeboren werd. En hoewel ik het achterstevoren zeg nu, zeg ik toch, en op dezelfde grond als wij. Op grond van geloof namelijk. Begrijp je me goed, het is andersom. Wij zijn op dezelfde grond als hij, wedergeboren. Op grond van geloof namelijk, dat is de Bijbelse manier om het te zeggen. Maar aangezien wij onze eigen wedergeboorte en de oorzaak daarvan gewend zijn, is het makkelijk te zeggen, hij is wedergeboren op dezelfde wijze als wij. Namelijk, op grond van geloof. En de Bijbel spreekt er ook heel uitgebreid over. Met name ook in datzelfde gedeelte in Romeinen waar het nu even was. Dit was Romeinen 5, waar die twee mensheden, bestaat het? Eén mensheid, twee mensen. Ja, waar die twee mensheden, twee soorten mensen tegenover elkaar gezet worden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet herinner dat ik de hele gedachtegang ooit maar een keer ben tegengekomen in enig Nederlands boek. Dat wil niet zeggen dat het er niet is, maar ik ben het nooit tegengekomen. Helaas. Maar het is een volstrekt, maar een volstrekt Bijbelse waarheid. En voor zover ik weet en gezien heb, in de Engels sprekende wereld dan toch wel redelijk bekend, ja. Maar het is een volstrekt Bijbels gegeven. Het is het hart van het evangelie in Romeinen hoofdstuk 5. En daar gaat het maar om. Dus de gedachte is dat de Heer Jezus zelf zou wedergeboren worden. En als eerste. Dat kan trouwens niet eens anders, omdat Petrus daar in zijn bekende uitspraak ook geen twijfel over laat bestaan als hij zegt dat God ons heeft wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3, dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Maar de opstanding van Christus is zijn wedergeboorte. Daardoor werd hij immers opnieuw geboren, werd hij namelijk de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En daarmee ook de eersteling en eerstgeborene van de nieuwe schepping. En bovendien werd hij zo in alles de eerste. Om nog maar eens een paar schriftplaatsen te noemen. Daar is dus verder niks moeilijks aan. En als de Heer dus tot Nicodemus zegt dat hij moet wedergeboren worden, ja, dan spreekt hij ook over zijn eigen positie. Trouwens, hij zegt niet, tenzij dat gij wedergeboren wordt. Hij zegt, voorwaar, zeg ik u, vers 3, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Het geldt voor iedereen en ongetwijfeld hier ook, inclusief hemzelf, ook hij zou wedergeboren moeten worden. En wel als eerste. Dat zou niet aan hem liggen overigens. Dat hij als eerste wedergeboren werd, lag aan God zelf. Die de zoon des mensen opwekte uit de doden. Dat is de Bijbelse uitdrukking. Dat is niet mijn uitdrukking. Dat is de Bijbelse uitdrukking daarvoor. Wanneer de zoon des mensen zal zijn opgestaan uit de doden, van tussen de overige doden uit en dus met achterlating van de overige doden en dus als eersteling. Dat heb ik ook nog nooit ergens gelezen, daarom zeg ik het er nu ook even bij. Opstanding uit de doden impliceert meteen eerstgeboorterecht. De hele term wordt niet genoemd. Maar het zit er gewoon in. Opstanding uit de doden wil zeggen met achterlating van de overigen. Dus het gaat om eerstelingen, als het meervoud is en anders gewoon een enkelvoud, de Heer zelf. Maar het gaat om eerstelingen uit de dood en dus eerste vruchten van de oogst, want zo heet dat. Dus oogst, dat weet ik toch, hè? Tarwe, graan, in de aarde vallen, sterven, vrucht voortbrengen. Dus dood en opstanding. Dus opstanding uit de doden betreft per definitie eerstelingen en dus eerstgeborenen en dus eerstgeboorterecht. En dat is de reden waarom niet alleen de Heer Jezus als eerste opstond uit de dood. Daardoor werd hij namelijk de eerstgeborene. En ook als zodanig aangesteld en dus als zoon gesteld en dus tot koning en priester gesteld enzovoorts. Maar daarom is het ook zo dat de gelovigen van onze bedeling zullen worden opgewekt voor de jongste dag. Opdat zij eerstelingen zouden zijn. Voor degenen die verdwaald zijn in Hebreeën, die gemeente van eerstelingen, als dat niet de gemeente is, zit je toch met een groot probleem. Want het moet toch gaan om degenen die opgestaan zijn uit de dood. En waar dan zou er sprake zijn eventueel van een opstanding van heel Israël? Want daar moet het dan op van toepassing gebracht worden eventueel. Waar dan is sprake van de opstanding van heel Israël uit de dood? Dat kun je nooit plaatsen, dus je zit weer met een groot probleem. Laat met een voetnootje even. Als ik het niet gevolgd heb, prima, heel goed, heel goed. Dan was het ook niet voor u bestemd. Goed, met excuses. Maar terug naar dit schriftgedeelte dan. Men moet wedergeboren worden. Men moet, kijk, daar heb je het nou weer. Hè. Dan neem je een Bijbelse concordantie, dan wel een computer en je zoekt het woord wedergeboorte op. En in het hele Oude Testament vind je het niet. En het Nieuwe Testament is ingewikkeld omdat het woord in een paar verschillende vormen voorkomt. En het komt al zo weinig voor. Dus het wordt heel lastig. En daarna ben je het hele begrip kwijt. En in vele kerken en kringen kent men de term eigenlijk helemaal niet. Men heeft toch geen flauw idee wat het betekent. En als je erover begint, zegt men ook meteen, nou ja, het komt toch haast in de Bijbel niet voor. Het is me overkomen dat ze dat zeiden. Het komt toch haast in de Bijbel niet voor. Nee, dat is waar. Maar het punt is dat er wel degelijk synoniemen voor in de Bijbel voorkomen. En een van de belangrijkste zijn de uitdrukkingen in het Oude Testament, met name enige malen in Jeremia, maar ook in andere profeten. Uitdrukkingen waar de Heer via de profeet laat aankondigen dat eenmaal dat nieuwe verbond in werking zou treden. Waarbij hij zegt, ik zal een nieuw hart, een nieuwe geest in uw binnenste geven, enzovoorts. En ik zal uw stenen hart wegnemen en vlezen hart ervoor in de plaats geven, enzovoorts. Dat zijn gewoon uitdrukkingen met betrekking tot wedergeboorte. Dus dat is verandering. Daarna hebben we nog de uitspraken natuurlijk over de besnijdenis. Want de uitspraken over besnijdenis des harten, zoals we die in het Oude Testament ook enige malen tegenkomen, is net zo goed een uitspraak over wedergeboorte. Dat wij die niet begrijpen wellicht, maar het is nou eenmaal zo, want besnijdenis staat nou eenmaal voor het wegnemen van het oude en het openbaren van het nieuwe. En in het bijzonder van nieuw leven. Als je daar meer over wil weten, moet u bij Erwin zijn. Die is erop afgestudeerd. Hè? Was het Koemlaude? Oh, dat weet ik niet meer. Ja. Nou, in elk geval, die heeft er een mooi proefschrift over geschreven. Ik heb het een paar keer in mijn handen gehad. Ik denk, zal ik hem eens vragen of ik het niet kan publiceren in de circulaire. Maar ik weet niet waarom ik het nooit gedaan heb. Ben ik weer vergeten. Maar misschien een idee. Maar dat even terzijde. Maar er zijn dus nogal wat van dat soort zaken in het Oude Testament die daar zo zonder meer allemaal op wijzen. Op wedergeboorte. Nicodemus had het ook kunnen weten. Nog afgezien van dat het begrip als zodanig vele malen geïllustreerd wordt in de Oud-Testamentische geschiedenis. Al was het maar in de geschiedenis van Israël. De terugkeer uit de Egyptische ballingschap, de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, heb je er al twee. En als je alle dagen, alle optredens van de richteren er nog eens bij neemt, gaat het altijd om een herleving van het volk als zodanig. Het zijn illustraties natuurlijk en ze wijzen op de Messias en zijn werk, uiteraard. Maar goed, in elk geval, de Heer suggereert op zijn minst dat Nicodemus dit had kunnen weten. Wellicht niet onder deze uitdrukking. Maar daarna zeg ik er ook altijd bij dat wij de term wedergeboorte wel degelijk in het Hebreeuws tegenkomen. Hij wordt echt nooit zo vertaald. In de Bijbel niet. Maar de term die tegenwoordig ook in Hebreeuws gebruikt wordt voor wedergeboorte. En ook overigens voor reïncarnatie, omdat men het verschil niet kent. Net zo min als Nicodemus. Die term komen wel degelijk vele malen in de Bijbel tegen. Galgol. Gilgal. Dus wedergeboorte, feitelijk. Maar goed, dat hoef ik nou allemaal niet uit te leggen. Mag ik aannemen. Maar het gaat maar om het idee, tenzij dat iemand, niet gezegd tot Nicodemus, maar gezegd In het algemeen, universeel, het geldt voor elk mens. Tenzij dat iemand wedergeboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Aan de binnenkant zeg ik het dan altijd plastisch bij, voor alle duidelijkheid. En daarna zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan, maar dat is hetzelfde als wedergeboren worden uiteraard. Hè. Dit keer echter niet uit vlees, maar uit geest, want dat is de hoofdgedachte. Nicodemus, die begrijpt, vraagt dan ook in vers 4, hoe kan een mens geboren worden terwijl hij al oud is? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Het antwoord is uiteraard nee, maar het idee is natuurlijk dat die wedergeboorte, die nieuwe geboorte, van andere aard is dan de eerste. En dat betekent dus dat er overeenkomst is, zowel als verschil. Ik moet altijd wat grinniken als ik dit lees, want ik heb eens een verklaring gehoord, ik zal niet zeggen waar hij vandaan kwam, maar ik heb eens een verklaring gehoord die zei, nou ja, er staat weliswaar wederom geboren worden hier in het Nederlands, maar het had moeten zijn van boven geboren worden. Want dat is de betekenis van de Griekse term. Nou valt daar in eerste instantie weinig tegen in te brengen, maar in tweede instantie heel veel. Want als Nicodemus het zo begrepen had, dat hij van boven moest geboren worden, had hij daarna die domme vraag niet meer gesteld over kan een mens andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden. Nou, dit argument mag je ook vergeten. Ik ben mij bewust, er worden drie verschillende voorzetsels in de Bijbel gebruikt voor wederom. Maar ik heb eens een keer gedemonstreerd dat wij er in het Nederlands zeker een stuk of 10 voor hebben. Ik weet ze allemaal niet meer. Ik heb er een week over gedaan om ze te verzamelen in de tijd. In Woepertaal was dat. Ik weet het nog goed. Dus dat zegt verder niks. Maar het is inderdaad wederom, opnieuw, van voren af aan, geboren worden. We hebben in het Nederlands nog veel meer van die voorvoegsels. Het moest opnieuw, maar dat die wedergeboorte van andere aard zou zijn, dat drong niet helemaal door. Vandaar dat de term galgoel en ook ons gewone Nederlandse wedergeboren worden of wedergeboorte abusievelijk ook geïnterpreteerd wordt, zeker buiten de Bijbel, als vlees worden opnieuw. Opnieuw vlees worden. Re, opnieuw, incarneren, vlees worden. En men noemt dat ook wedergeboorte. Dat kan, er is taalkundig weinig tegen in te brengen, maar de Bijbelse betekenis van de term wedergeboorte is niet, juist niet opnieuw vlees worden, maar geest worden in plaats van vlees worden. Dat is het idee en dat is ook het antwoord wat de Heer Jezus geeft. Want de Heer antwoordt en zegt, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. En water en geest is een gewone hendiadis. En men zou hem dus lezen als geestelijk water. Het is niks moeilijks aan het schoolvoorbeeld, denk ik, van een hendiadis, zo'n stijlfiguur. Hè? Geestelijk water. Met de nadruk op geestelijk. De nadruk op het tweede woord. Dat blijkt ook wel, want water wordt daarna niet meer genoemd. Want daarna heet het alleen nog geest. In de rest van vers. Dat is heel jammer voor de baptisten. Sorry. Ja, je moet maar tegen een stootje kunnen als je wat leren wilt, denk ik altijd. Dat is heel jammer voor de baptisten, want die lezen in dit water het water van de doop. Zo van, ja, maar je moet wel gedoopt worden. Je moet uit water en uit geest geboren worden. En ik weet niet precies, daarna is de volgende, geloof ik, dan toch eerst uit de geest en dan uit het water. Of misschien ook samen. Ik weet het, ik heb het nooit kunnen begrijpen. En ik doe er ook al lang geen moeite meer voor. Dit water is niet het water van de doop, uiteraard. Dit water is gewoon het water in de betekenis van het woord. Gek is het altijd, ik kijk dat altijd nog wel even na, zo voor mijn geweten enzovoort. Wat er zo al gezegd is van dit soort uitdrukkingen altijd, even om mijn geheugen op te frissen. En dan lezen we, nee, dit is niet het, dit water is niet het water van het woord van God. Wat het dan weer het water van de doop. Nee, natuurlijk niet. Een mens wordt niet wedergeboren door het water van de doop. Een mens wordt wedergeboren uit het onvergankelijk zaad, uit het eeuwig blijvende woord van God. Zij Petrus. In 1 Petrus 1. De laatste verzen. En ik meen dat Paulus het ook nog zegt in Dat is Titus, geloof ik. In Titus 3 zal het dan zijn. Ja, helemaal mooie. Titus 3, vers 5. Waar staat dat God ons heeft zalig gemaakt. Niet uit de werkende rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte. Een van die weinige schriftplaatsen waar de term wedergeboorte dan voorkomt. Maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. En wedergeboorte is uiteraard vernieuwing. En wel vernieuwing niet van vlees, maar van geest. En ook niet vernieuwing door vlees, maar door geest. Het heet inderdaad bad der wedergeboorte. Dat tegelijkertijd in een uitspraak als deze in Titus gedacht wordt aan de doop, aan de waterdoop, dat is niet zo gek natuurlijk, want de doop als zodanig is de uitbeelding van wedergeboorte. Of althans is een uitbeelding van wedergeboorte. Van dood en opstanding namelijk. En dat is wat wedergeboorte is. En daarom is het niet zo gek om het zo te zeggen. Alleen als men denkt dat, als men zegt dat in Johannes 3, bij die uitspraak water en geest, wellicht water van de doop dan toch misschien op de achtergrond en wel de verre achtergrond staat, moet ik u zeggen, daar geloof ik niks van. Want waar het werkelijk over gaat, ligt veel meer voor de hand. Nicodemus vraagt namelijk, kan een mens andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? En toen zei de Heer, hij moet geboren worden uit geestelijk water. En het water is dus het vruchtwater, waaruit de mens van nature geboren wordt. Daar gaat het toch over? En dus zegt hij, nee, je moet geboren worden uit geestelijk water. Want, ik wil zo'n hendiadys nog wel even definiëren. Hendiadys bestaat uit twee zelfstandige naamwoorden of twee werkwoorden. Maar in dit geval twee zelfstandige naamwoorden, namelijk water en geest, die een verschillende betekenis hebben en die gekoppeld worden door het voegwoord en, water en geest, waarbij het tweede zelfstandig naamwoord de functie heeft van een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste zelfstandig naamwoord. En dus, water en geest wordt geestelijk water, maar met de klemtoon op geestelijk. En vanwege die klemtoon op geestelijk is het bijvoeglijk naamwoord geestelijk veranderd in een zelfstandig naamwoord. En bijvoeglijk is minder dan zelfstandig, dat begrijp je toch, hè? Vandaar, geestelijk water, zo moet je hem dus lezen. En als je hem zo leest, heb je geen probleem. Een mens moet geboren worden uit geestelijk water. In plaats van vleeselijk water, kennelijk. En dat is uiteraard het vruchtwater, wat min of meer geïntroduceerd wordt in vers 4. Ik zeg altijd, het gaat mij te ver om uitgebreid stil te staan bij alles wat van doen heeft met de menselijke voortplanting. Maar gelooft u mij, elk detail daarvan heeft een geestelijke betekenis. Inclusief de geboorte uit het water, het vruchtwater, dat moet breken enzovoort. Ik zeg altijd, het is ook hetzelfde als het doorgaan door de Schelfzee, de wateren breken, en door de Jordaan, de wateren breken ook enzovoort. En dat het moet breken bij een geboorte is ook duidelijk, want breken is nou eenmaal vruchtdragen in de Bijbel en in het Hebreeuws. Dus het zit allemaal aan elkaar vast. En het is dus niet zo gek dat een aspect van de natuurlijke geboorte gebruikt wordt inderdaad als illustratie van de wedergeboorte. En de gedachte is dan dat het vruchtwater bij de natuurlijke geboorte wel degelijk een beeld is van het woord Gods. Waaruit men geboren moet worden. Ja, echt niet zo moeilijk. En aan de andere kant zijn het eigenlijk hele mooie beelden. Maar vooruit. Zo iemand niet geboren wordt uit geestelijk water. En in de praktijk dus niet water, maar geest. Water in zijn geestelijke betekenis dus eigenlijk. Dat kan niet missen, want daarna staat er, hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En water komt in het verhaal niet meer voor. Uiteraard. Later in het hoofdstuk wel weer de doop enzovoort. Maar dat ligt er toch een heel eind vandaan. Vlees, wanneer... Vlees kan slechts vlees voortbrengen. En geest brengt slechts geest voort. En daarom moet men uit de geest geboren worden. Die term wordt hier geïntroduceerd. Hetgeen uit de geest geboren is, of wat, is geest. En wat eerder in hoofdstuk 1 heet, uit God geboren worden, dat was vers 13, heet nu gewoon uit de geest geboren worden, of gewoon uit geest geboren worden, want God is nou eenmaal geest.
Dit heeft toch ook te maken met Jezus zegt in geest was er nog.
Ja.
Dus,
ja.
Omdat geest er nog was.
Het kon nog niet, ja. 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 Het hangt rechtstreeks samen met Johannes 7, daar gaat het trouwens ook over water. De bekende uitspraak, overigens ontleend aan twee verschillende uitspraken uit Jesaja. Maar dat doet nou niet zoveel ter zake. Maar de Heer roept daar in Johannes 7, vers 37. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Waarbij het idee is dat men, dat men levend water ontvangt. Water, namelijk leven. Het is een ander beeld, maar het gaat om hetzelfde beginsel. Water dat leven voortbrengt. En dan die in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste vloeien. Was respectievelijk Jesaja 55 en Jesaja 12. En daarna, dit zeide hij van de geest. De welk ontvangen zouden die in hem geloven, want de geest, of heilige geest, was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Er had ook kunnen staan overmits Jezus nog niet wedergeboren was. Want je zou toch moeilijk kunnen ontkennen dat wedergeboorte een verheerlijking is. Toch? Maar goed, maar het gaat over precies hetzelfde. Ja, het was zover nog niet. En daarom noem ik dit ook hier in Johannes 3 een wat, hoe moet ik het zeggen, een ontwijkend antwoord. Ik zeg het zo vaak, hè, de eenvoudige gedachte is deze, dat die, Nicodemus eigenlijk vraagt, bent u de Messias? En het antwoord van de Heer Jezus is, Nicodemus, ja, dat kan nog wel wezen, maar als je niet wedergeboren bent, zul je dat Messiaanse Rijk toch nooit binnengaan, wie ik ook ben. En dat is het ontwijkende antwoord. Hij zegt niets over zichzelf en zegt meteen iets over Nicodemus. Want als ik de Messias ben, moet jij wedergeboren zijn en anders heb je aan het koninkrijk niks en aan heel de Messias niks. Dat is het idee. Nou goed, wedergeboren dus, uit de geest. Daarna staat er, vers 7, verwondert u niet. Dat betekent dat als het iets met verwonderen van doen heeft, dat het toch om verborgen dingen gaat, hoor. Dat is altijd de combinatie, hè? Verwondering heeft altijd van doen met dat men het niet begrijpt. En als men het niet begrijpt, is het omdat het bedekt is, een verborgenheid is, om zo te zeggen. Maar verwondert u niet dat ik u gezegd heb, geen lieden moet wederom geboren worden. Want het punt is natuurlijk dat Nicodemus niet begrijpt hoe dat dan moet. En hoe dat werkt. Maar de Heer zegt, vraag je dat nou maar niet af. En hij geeft dan een voorbeeld. Hij zegt, de geest, vertaald met wind. De vertalers moesten wel, eigenlijk. Maar het is echt hetzelfde woord voor geest en voor wind. Pneuma. De geest waait of blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, dat wel. Maar gij weet niet van waar hij komt. En je weet dus ook niet hoe het zo gekomen is. Je kent de oorzaak niet. En je weet ook niet waar hij heen gaat. Dat wil zeggen, van deze dingen weet Nicodemus weliswaar weinig, maar er valt ook niet zoveel over te weten. Want, zegt de Heer, zo is het niet alleen met de geest en het werk van de geest, maar met de wind ook. Je weet niet waar hij vandaan komt, je weet ook niet waar hij naartoe gaat. Je merkt alleen dat hij er is. En bij gelegenheid blijkt het inderdaad een kracht te zijn, soms een zeer grote kracht zelfs, enzovoorts. En je kunt het geluid van de wind horen, maar je kunt de wind niet eens zien. Laat staan dat je weet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat en waarom dat allemaal zo is. En dat valt voor ons uiteraard ook niet te begrijpen. Het onttrekt zich nog steeds ook aan onze waarneming en ons voorstellingsvermogen. Niettemin, een mens zou door die geest of uit die geest wedergeboren worden en daarmee dus geest worden. Want als men uit de geest geboren wordt, is men dus geest. En het aardige is om vervolgens vast te stellen dat de term geest in de Bijbel gebruikt wordt voor nogal wat. Dat wil zeggen in de eerste plaats voor alle onzienlijke dingen. Dus nou eenmaal de betekenis van geest. Maar daarom of daardoor wordt het ook gebruikt voor alles wat deel uitmaakt van de nieuwe schepping. Inclusief zelfs een opstandingslichaam. Want hoewel aan de ene kant een opstandingslichaam genoemd wordt vlees en benen, heet het daarna toch wel degelijk geest. Omdat het per definitie van huis uit deel uitmaakt van voor ons in deze oude schepping onzienlijke dingen. En dus is het geest. Nou goed. En dan zegt Nicodemus dus inderdaad, hoe kunnen deze dingen geschieden? Hij wil wel wat weten over oorzaak en gevolg. Maar zoals gezegd, van de wind weet je de oorzaak ook niet en het gevolg ook niet. Niet waar hij vandaan komt en niet waar hij naartoe gaat. Hoe kunnen deze dingen geschieden? En Jezus zegt dan tot hem, zijt gij leraar van Israël, eigenlijk de leraar van Israël, en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Ik concludeer uit zo'n vers dan ook, dat hoeft u niet meteen ook te doen, maar ik concludeer uit zo'n vers voor mezelf altijd, dat aangezien het begint met voorwaar, het vers in het hele rijtje van al die andere teksten valt met voorwaar, en dat de Heer dus spreekt over zaken hier, niet betreffende het oude verbond, maar zaken betreffende het nieuwe verbond. Dingen over na zijn opstanding, en vandaar het dubbele amen aan het begin van het vers. In het Grieks dan, hè? Amen, amen. Voorwaar zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigen niet aan. Ook bij dit vers moet ik altijd grijnzen. Althans, als ik het in mijn Bijbel lees. Want daar is wij tot 3 keer toe met een hoofdletter geschreven. En ons ook. Want de vertalers hebben gedacht, of wie het maar waren dan, want dat weet ik nooit zeker. Ze hebben gedacht, ha, hier hebben we een vers waar we de 3-eenheid van God aan kunnen ophangen. Want het is een meervoud. Wij. Zie je wel. Dezelfde wijze als Genesis 1, vers 25, meen ik. Laat ons mensen maken naar ons beeld. En er staat ons keurig met hoofdletters enzovoorts. Zo van God is niet één, maar God is meer, een meervoud. Waar dan de 3 nog vandaan komt, dat is nog iets moeilijker dan altijd, hè? Maar vooruit. Maar ik heb dat probleem niet. De commentatoren trouwens ook niet, want men is er over het algemeen toch wel over eens dat wij slaat op de Heer Jezus en Johannes de Doper in de eerste plaats. Over die beiden gaat het hier. In de voorgaande hoofdstukken en ook in dit hoofdstuk. Zeker dan ook in het laatste deel van het hoofdstuk, hè, vanaf vers 22 in elk geval. En dus Jezus en Johannes de Doper. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Er moet nog een andere gedachte aan verbonden worden. Dat is, wij zouden de vraag stellen, maar hoe weten zij dat dan? Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Maar wat weten ze dan en wat hebben zij gezien? En ik denk, ik houd het erop dat het gewoon gaat om de schriften die zij kennen, gelezen hebben en waar ze inzicht in hebben en waarvan zij getuigen. Dat blijkt namelijk, dat is ook wat ze doen. Dat blijkt uit de prediking van Johannes de Doper, volkomen gebaseerd op het Oude Testament. En dat blijkt uit de prediking van de Heer Jezus ook. En als dat niet zo zou zijn, stel nou dat het alleen ging om dingen die Johannes de Doper dan wel de Heer Jezus rechtstreeks als profeten van God hadden ontvangen, buiten de schriften om, ja, dan kan Nicodemus natuurlijk toch niet verweten worden dat hij dit niet weet. Toch? Maar waar zowel de Heer Jezus als Johannes de Doper hun kennis hebben uit de schriften, kan Nicodemus verweten worden dat hij het niet weet. Want die wordt geacht een leraar te zijn van Israël. En dus een leraar der schriften, om zo te zeggen. En hij had deze dingen dan dus toch moeten weten. En daar gaat het maar om. Het gaat om getuigenis over de schriften. Trouwens, daarom staat er ook getuigen. Getuigen is altijd spreken over wat men gezien heeft. En eventueel wat men gehoord heeft, maar gewoon op het aardse niveau. Anders heet het namelijk geen getuigen. De profeten van ouds waren geen getuigen. Ze waren profeten. En ze zeiden, al zo zegt de Heer. Enzovoorts. Maar als het gaat over getuigen, dan gaat het over dat wat men zelf gezien heeft, of beleefd heeft, meegemaakt heeft, enzovoorts. Waarover men spreekt, vervolgens. En dit, hier gaat het gewoon om wat men in de schriften gezien heeft, gelezen heeft, profetisch woord, enzovoorts. En daarvan getuigen zijn. Getuigen zijn, Nicodemus had het moeten weten en had zeker ook de verantwoordelijkheid om dat getuigenis van Johannes dan wel van de Heer Jezus aan te nemen. Niet omdat zij het zeiden, maar omdat het nou in de schrift staat. En als ik daarna één bladzijde omsla, of waren het er twee? Ja, het zijn er twee inmiddels. Als ik er twee omsla, dan zegt de Heer Jezus daar in vers 39 van hoofdstuk 5, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben. En die schriften zijn er die van mij getuigen. Daar gaat het om. Die schriften namelijk. En zelfs het voorafgaande vers is eigenlijk in dit verband nog sterker. De Heer zegt tot hen, en zijn woord hebt gij niet in u blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Ze geloven gewoon het woord Gods niet, is de gedachte. En daar, dat wordt hen aangerekend en hen ook door de Heer Jezus zelf verweten. Nou, terug naar Johannes 3. Daar zijn we dan bij vers 12. Ik vind dat een prachtige uitspraak, omdat de Heer hier geen moeite doet om hetgeen hij zojuist verteld heeft nader uiteen te zetten of acceptabel te maken of erin te hameren of zoiets, of wat langzamer en gedetailleerder te vertellen. In plaats daarvan doet hij er gewoon een schepje bovenop. En ik vind het zo leuk, omdat ik persoonlijk de neiging heb om dat ook te doen. Zo van, oh, heb je hier nog moeite mee? Dan zal ik je nog eens wat anders vertellen. Dan zullen we het nog eens even wat moeilijker maken. Maar goed. Ik weet niet of dat de goede methode is, maar ik heb die neiging wel. Maar hier in de Bijbel vind ik hem ook. Want hij zegt dan in vers 12, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Zo van, ja, dit waren nog de meest voor de hand liggende dingen. Het was nog elementair. Dat was nog allemaal zo ingewikkeld niet. Het moeilijkste kon daarna pas. Maar goed, als men eerst de aardse dingen niet gelooft, hoe zou men dan de hemelse dingen geloven? Het is om vele redenen een prachtige uitspraak. Want kijk, wat hierachter steekt, is het principe wat wij geacht worden inmiddels allemaal te kennen. Het principe namelijk dat er heel wat uitspraken in het Oude Testament een aardse betekenis, een toepassing hebben dan wel zouden hebben. Nee, ik bedoel gewoon de bekende profetieën over Israël en de toekomst van Israël, bekering van Israël, nieuw verbond enzovoort, koninkrijk en wat het maar wezen mag. Maar het zijn echt aardse zaken. Maar de aardigheid is dat die uitspraken over die aardse zaken dikwijls nog een, ik zeg het terughoudend dus, maar gewoonlijk nog een andere, een hogere, namelijk een hemelse betekenis hebben. Precies dezelfde woorden. Aan de ene kant een aardse, maar als je die niet kent, zul je de hemelse ook niet kunnen kennen, want die is toch wat moeilijker. En daar zit dikwijls tot in onze dagen, denk ik, het probleem. Ik ben ook inderdaad in de praktijk van mening dat waar men weinig weet van profetisch woord met betrekking tot de aardse dingen, men ook maar weinig kan begrijpen of weten van datzelfde profetisch woord met betrekking tot de hemelse dingen. Ik zal het nog anders zeggen. Als je niet weet wat Israël voor een ding is, dan kun je onmogelijk weten wat de gemeente voor een ding is. Dat is de populaire variant dan. Als je de belofte Gods aan Israël niet kent, hoe zou je weten wat God beloofd heeft aan ons? Want dat is een fase hoger. En die hogere fase is ontleend aan de lagere. Want het is wel degelijk zo dat de zegeningen die God aan Israël beloofd heeft terecht zijn gekomen in onze dagen bij de gemeente, maar op een hoger niveau. Maar als je eerst de aardse betekenis van die Bijbelse uitspraak of profetische uitspraken niet kent, dan kun je de hogere toepassingen daarvan ook niet begrijpen. En soms denk ik dat het zelfs nog andersom werkt ook. Komt het van de heel andere kant binnen. Waar men de positie van de gemeente, de functie en positie en roeping van de gemeente, niet wil zien of ontkent, kan men vervolgens onmogelijk die van Israël kennen. Ik weet niet of u die begrijpt. Ik wil hem wel toelichten. Als u namelijk begint te ontkennen dat de roeping van de gemeente gebaseerd is op Gods belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Op belofte met betrekking tot zaad van Abraham, in wie alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden. Kortom, als je gaat ontkennen dat de roeping van de gemeente rechtstreeks gebaseerd is op het nieuwe verbond dat God beloofd had. Ja, dan weet je niet meer wat de gemeente voor een ding is. Maar daarna begrijp je ook niet meer hoe diezelfde profetieën moeten worden toegepast of toegepast zullen worden op Israël. Dat is in ieder geval wat ik in de praktijk zo zie gebeuren ook. Men raakt ook het zicht op het profetisch woord met zijn aardse toepassing daarna kwijt. Enzovoorts. En daarna ben je gewoon alles kwijt hoor. Of je dat nou realiseert of niet. Maar daar aan het eind van het verhaal heb je dus niks over. Dan heb je geen toekomst van Israël. Dan heb je ook geen toekomst van de gemeente meer. Enzovoort. Dan ben je gewoon terug bij af. Kun je terug, op zijn minst na de dagen van de kerkhervorming, kun je gewoon overnieuw beginnen met het bestuderen van de Bijbel. Zo zit het eigenlijk. Nou goed. Maar de Heer zegt dan, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? En hier heb ik ook nog een aardige opmerking bij. Dat is deze. Er staat, indien ik jullie de hemelse zou zeggen. Dat is die uitdrukking, de hemelse, of anders het hemelse, dat kan ook. Maar het is die uitdrukking die wij herhaaldelijk en eigenlijk systematisch tegenkomen in de Efezebrief. Want wat in alle brieven gewoon heet de hemel, heet in de Efezebrief het hemelse. Het is zo niet vertaald, de Statenvertalers hebben het netjes vertaald met de hemel. En hoewel het dus zo niet exact staat, acht ik het toch een redelijk nauwkeurige vertaling. Daar kun je helemaal niet mee misgaan. Maar voor degenen die nou vaststellen dat er in Efeze een andere uitdrukking gebruikt wordt, en niet letterlijk gewoon de hemel, moet ik u zeggen, nou wat er wel staat is deze uitdrukking. De hemelse. En die uitdrukking kan niet, want de hemelse kan niet. Hè? De is een lidwoord, hemels is een bijvoeglijk naamwoord. Nou moet er nog een zelfstandig naamwoord volgen. Beetje grammatica, sorry, maar dat gaat nog helemaal niet aan. De hemelse wat? Nou, dat is hier niet moeilijk. Dingen. Je leest er ook gewoon overheen, omdat het niet moeilijk is. Want het ging eerst over de aardse dingen. En daarna wordt dat tegenovergesteld. De hemelse dingen, vanzelfsprekend. En waar dezezelfde uitdrukking gebruikt wordt in de Efezebrief, is dat probleem ook opgelost. In plaats van de hemel lees je dan gewoon de hemelse dingen. Maar waar denkt u dat de hemelse dingen zijn? In de hemel. En denkt u dan ook dat er in de hemel dingen zijn die niet hemels zijn? Ja, dus maakt dus niks uit. De hemelse dingen is gewoon in de praktijk de hemel. Het is alleen een manier om het in het meervoud te zetten, om daarmee aan te geven dat de hemelse dingen, of dat in de hemel, verschillende zaken aan de orde zijn en dat wij erin betrokken zijn. Niet maar de hemel, punt, uit, als één ding, als één geheel, maar de hemelse dingen. Het heeft vele aspecten namelijk. En daarom wordt het in de Efezebrief zo geformuleerd, voor de gelegenheid en bij uitzondering uiteraard. Maar je weet hoe dat gaat. Er zijn mensen die met een concordantie en weet ik veel en een computer dan ineens tot de conclusie komen dat de hemelse dingen uit Efeze dan weer wat anders is dan de hemel, omdat je het anders spelt enzovoort. En dan krijg je moeilijke verhalen over de hemel, nog een hemel en de hemel der hemel. En dan heb je nog het overhemelse, wat dat ook wezen mag. Want dat is natuurlijk net zo goed een onbijbelse uitdrukking. Enzovoorts. Dus allemaal moeilijke dingen. Maar het eenvoudige verhaal is vervolgens dat via deze uitdrukking, indien ik ulieden de hemelse zou zeggen, via deze uitdrukking komen wij vanzelf terecht, enkel en alleen, in de Efezebrief. Dus een rechtstreekse verwijzing naar de Efezebrief, waar dan deze hemelse dingen besproken worden. En waar dus gezegd wordt dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemelse dingen, ver boven alle overheden, macht en troon en heerschappij, een naam die genaamd wordt, niet alleen in de tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende, enzovoorts. Dus Efeze 1. En dat het in andere plaatsen gewoon heet de hemel, lijkt me duidelijk. In Colossense, in Petrus en waar het maar is, hè. Dus aan de rechterhand Gods in de hemel. Alleen daar heet het aan de rechterhand Gods in het hemelse, dan wel in de hemelse. En niet gewesten invullen, zo hebben de nieuwe vertalers dat opgelost. Dat vind ik ook zo'n ding. Ze hebben hemelse gewesten uitgevonden. Heb daar gewesten. Gewesten. Geoosten had ik dan nog leuker gevonden, of genoorden, maar gewesten, daar kan ik daar helemaal niet thuis mee. Dus ik vind het zo raar. Je moet niet een woord bedenken, dan moet je vertalen met in het hemelse. In die uitdrukking kun je het zelfstandig namelijk weglaten. Het hemelse. Dat is dan nog een goede vertaling. Maar anders, de hemelse dingen, want dat is de enige andere vorm van de term in heel de Bijbel. En de gedachte is simpelweg deze, dat je tot Israël en dus tot Nicodemus kunt zeggen, een mens moet wederom geboren worden om dat Messiaanse Rijk op aarde binnen te gaan. Want het ging over aardse dingen, wordt overigens achteraf gezegd in vers 12. Maar daarna zegt de Heer, wel, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en niet geloofd, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Maar de hemelse dingen is simpelweg dit, dat een mens moet wedergeboren worden om de hemelse dingen van het koninkrijk binnen te gaan. Het hemelse aspect van het koninkrijk enzovoorts. Dan kun je die woorden verder niet opmaken, dat weet ik wel. Maar ja, dat volgt natuurlijk uit de brieven die we hierna in het Nieuwe Testament vinden. We hebben deel aan een verborgen koninkrijk. Aan het koninkrijk, maar dan in de hemel. Per slot zou een koninkrijk zijn universeel, dat wil zeggen het universum betreffende. Een koninkrijk in hemel en op aarde. Want hem is immers inmiddels gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar de gedachte is dat wij de hemel zullen bevolken in de toekomst. Dezelfde wijze als dat oud-testamentische gelovigen in het algemeen, maar ook hierna de nieuw-testamentische gelovigen, de aarde zullen bevolken in het koninkrijk, in de toekomst. Maar het grondbeginsel is hetzelfde, men moet wedergeboren worden om het koninkrijk binnen te gaan. En of het een aards of hemels is, ja, het onderscheid wordt aanvankelijk niet gemaakt. Maar Nicodemus werd geacht dat aardse toch op zijn minst te kennen dan wel te geloven. Maar tot op heden gebeurde dat niet. En dus zegt de Heer, hoe zou gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? Want dat zou betrekking hebben op dat in de hemel verborgen koninkrijk van Christus, waaraan wij deel hebben, enzovoorts. Maar op grond van dezelfde belofte van Gods. Belofte van de komst van de Messias, de laatste Adam, de eersteling van de nieuwe schepping, die een nieuw verbond en daarmee een nieuwe schepping en daarmee zijn koninkrijk tot stand zou brengen. Daarna lijkt het me wel aardig tijd voor de pauze. Dat is niet alleen omdat het daarvoor tijd is, maar dat is nog een andere reden. Die zeg ik u nu vast. Ben u vast voorbereid? Ik houd het er namelijk op dat vanaf vers 13 de Heer Jezus niet meer aan het woord is. Dus een open regel ertussen zou misschien toch wel zo aardig geweest zijn. Hetgeen meteen verklaart waarom over hem gesproken wordt en over God en zijn zoon en niet over mijn vader en ik en dat soort zaken meer. Daar is echt heel lang over gediscussieerd, over dat soort problemen. Maar het verklaart meteen de vorm waarin deze dingen staan. Bovendien, Nicodemus verdwijnt vanaf vers 13 zo zonder meer uit het hoofdstuk. Het is het eind van het gesprek namelijk. En ik houd het erop. Er zijn andere meningen over, maar deze is ook niet alleen van mij hoor. Maar ik houd het er inderdaad op dat vanaf vers 13 Johannes commentaar geeft op deze hemelse dingen. En niet de Heer Jezus dus. Daarna hoef je niet te schrikken, het maakt in de praktijk leerstellig weinig verschil natuurlijk. Want wij gaan ervan uit dat wie het ook geschreven heeft, het is voor 100% van Gods wegen geïnspireerd. Dat maakt verder niet uit. Maar de problemen waar men dikwijls tegenop loopt in het nu volgende schriftgedeelte zijn als sneeuw voor de zon verdwenen als het gewoon Johannes is die hier schrijft. En als u het wil, kan ik u wel een lijstje geven van commentatoren die dat precies hetzelfde zeggen. Hoor. Mocht dat nou een probleem zijn. Ik heb soms het idee dat dat het probleem is. Hè. Men denkt dat ik wat uit mijn duim gezogen heb enzovoort. Ja, maar dat is echt niet het geval. Maar we hebben het daar dus over, straks na de pauze, de woorden van Johannes over deze hemelse dingen. Zoals gezegd, vanaf vers 13 is niet meer vast te stellen wie er aan het woord is. Is in elk geval Nicodemus van het toneel verdwenen. En het is dat vers 13 vastzit aan vers 12 en wat ervoor zit. Maar anders zouden we echt niet op het idee komen dat het woorden zijn die gesproken zijn door de Heer Jezus zelf. Hij spreekt niet over zichzelf, hij spreekt over iemand, hem enzovoorts. En daarom denk ik inderdaad dat het gewoon de evangelist Johannes is die hier aan het woord is. Dat komt later in het hoofdstuk trouwens nog een keer zo voor. Want vanaf vers 22 hebben we een discussie over Johannes de Doper en de Heer Jezus aan de andere kant. En dan is Johannes de Doper aan het woord, duidelijk. In vers 28 in elk geval, in vers 29, in vers 30 duidelijk ook. Maar vanaf vers 31 raak je het spoor bijster. En ik denk dus ook dat vanaf vers 31 Johannes de Evangelist gewoon aan het woord is. En commentaar geeft op het voorafgaande. Precies dezelfde manier. En dat herhaalt zich doorheen heel het Johannes-evangelie. En als we dat zien, zoals gezegd, zijn heel wat problemen opgelost. Met name het probleem van vers 13 dus. Hè? Want vers 13 zegt, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En het probleem van het vers is zelfs zo groot dat de handschriften waarin het vers voorkomt nogal verschillen. En in sommige handschriften is het laatste deel van het vers ook weggelaten. En in bijzonder de uitdrukking die in de hemel is. Want men kan het niet kloppend krijgen. Men begrijpt het niet. In ieder geval niet wanneer men ervan uitgaat dat het woorden van de Heer Jezus zelf zijn. Niet dat het niet zou kunnen, maar als het woorden van de Heer Jezus zelf zijn, dan zijn het woorden die uitgesproken worden vanuit een heel andere positie en vanuit een heel andere tijd. Theoretisch kan dat, maar dat is dan nog net zo problematisch. Dat lost dan eigenlijk weinig op. Maar als het een uitspraak is van Johannes de Evangelist, is het niet zo moeilijk. Niemand is opgevaren in de hemel, schrijft Johannes dan. En dat klopt, want de Heer Jezus was inmiddels opgevaren in de hemel. Het zou immers gaan over hemelse dingen. De Heer Jezus introduceert immers hemelse dingen in vers 12. Wel, zegt Johannes de Evangelist nu, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Ooit een keer. Namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En op het tijdstip van schrijven van dit vers was dat ook zo zonder meer het geval. En dan is er ineens helemaal geen probleem meer.
Waarom zegt
Niemand
is opgevaren in de hemel? Ja. Als Johannes dan zegt, niemand is opgevaren in de hemel, dan die eigenlijk.
Op het moment dat Johannes dit schrijft, is dat gebeurd, want het is geschreven na de opstanding van Christus.
Oh, zo ja.
Zie? Ja. Maar als het de Heer Jezus die het zegt, dan heb je een heleboel uit te leggen. En dan wordt het vervelend, je hebt zoveel uit te leggen, dat het vers zijn normale betekenis dus eigenlijk verliest. Dan had je er meer aan gehad dat het vers er helemaal niet gestaan zou hebben. Want dan mis je uiteindelijk toch niks. Maar dat het vers als het er zo staat, ja, dat brengt zoveel problemen met zich mee, dat het geen enkele zin heeft dat het er zelfs maar zou staan. Nou goed. Maar vanuit het standpunt van na de opstanding van Christus, en dus vanuit het standpunt van Johannes op het moment dat hij deze dingen allemaal schrijft, is het geen enkel probleem. Ja, anders, dan moet je het beschouwen als woorden van de Heer Jezus nog. Je mist de overgang dan dus, hè? Zijn woorden van de Heer Jezus. Je gaat gewoon verder met spreken over, in dit geval, hemelse dingen dan kennelijk. Dan heb je een probleem, want dan is het nog wel uit te leggen, maar mijn ervaring is dat toch niemand het echt begrijpt. En dat de vragen altijd weer terugkomen, omdat het nooit goed doordringt. Niemand is opgevaren in de hemel, is dan een commentaar op Psalm 68, vers 19, waar staat opgevaren zijnde naar de hemel enzovoorts. En dan geeft de Heer daar nu commentaar op. Niemand is ooit opgevaren naar de, of ooit staat er niet, niemand is opgevaren. In de zin van, dat dit vers een commentaar moet zijn dan op Psalm 68 vers 19. In zekere zin is het dat natuurlijk ook. Maar dat is ineens niet meer zo van belang. Dus je ziet dat het Johannes is die het als commentaar geeft op de woorden van de Heer Jezus. Maar kijk, als de Heer hier ophoudt met spreken in vers 12, dan blijven wij zitten met, hoe zit het dan met die hemelse dingen? Wat zijn dan die hemelse dingen? En dan is het Johannes die ze verklaart. Achteraf. Hetgeen eveneens achteraf erg logisch is. Omdat nou eenmaal die hemelse dingen per definitie verborgen waren in oudtestamentische tijd. Inclusief dus de dagen van de Heer Jezus. Want het is oudtestamentische tijd. U weet wel, dan valt het in de categorie van, dat kunt gij nu niet dragen of niet begrijpen, maar gij zult het na deze verstaan. Maar deze woorden zijn na deze geschreven, in de dagen dat Johannes ze verstond. En die mocht er vrijheid over spreken, dus dat doet hij nu. En de aardigheid is, ik heb het trouwens jaren geleden al vastgesteld, dat als een van de evangeliën spreekt over onze bedeling, dan is het dan in elk geval Johannes. En niet alleen ik heb dat vastgesteld, achteraf begrijp ik dat dat ook de reden geweest is waarom men in de tijd het Johannes-evangelie in aparte boekjes drukte, ten behoeve van evangelisatiewerk enzovoorts. Juist omdat Johannes met zoveel openheid en nadruk spreekt over onze dagen. Onze gemeentelijke bedeling. Dat is ook zo. Maar wat Johannes doet is, eerst de Heer Jezus laten spreken, of hij laat hem wat doen. Daarna laat hij hem spreken en daarna geeft hij eigen commentaar. En in de rest van het hoofdstuk, hij laat Johannes de Doper spreken. Nou, eerst de Heer Jezus, dan Johannes de Doper. En daarna geeft hij zijn eigen commentaar. En zo gaat het steeds, hoor. En dat is ook eigenlijk niks moeilijks aan. Het valt precies in die uitspraak in bijvoorbeeld Johannes 16 over, ik heb nog veel meer u te zeggen, maar gij kunt dat nu niet dragen, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid enzovoort, die zal u in heel de waarheid leiden, in heel de waarheid leiden. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En wat Johannes hier doet, de evangelist, wat hij hier doet, is inderdaad het uit het zijne, uit dat van de Heer Jezus nemen en het verkondigen. Dat wil zeggen, neemt de woorden van de Heer Jezus en geeft het daarna zelf commentaar op. Nou goed. Wij zouden hooguit als bezwaar kunnen maken dat dan de indeling die men gemaakt heeft in onze Bijbels, in hoofdstukken en pericopen enzovoort, wat ongelukkig is. Wij hadden dan liever aan het eind van vers 12 aanhalingstekens sluiten gehad. Zo van, tot hier is de Heer Jezus aan het woord. En dan boven vers 13, commentaar van Johannes of zoiets, hè? Op de woorden van Jezus. Waarom niet? En als dat er zou gestaan hebben, had ik er nou niet zo lang over hoeven te spreken. Ik ben er stellig van overtuigd, zo gaat dat. En daar heb ik nog wel meer voorbeelden van natuurlijk, van zo'n ongelukkige indeling. Maar vooruit. Ik ken trouwens iemand, wiens naam niet zo noemen dat het dokter Bonnetje was. Die zei, indeling, de grondteksten hebben geen indeling, dus in mijn Bijbel ook geen indeling. Hij schrijft alles achter elkaar. En je zoekt je dus bezeloos naar een bepaald schriftgedeelte, omdat je die indelingen niet hebt. En er staan geen kopjes meer boven, toch of niet? De Companion Bible. Hoogst onhandig, moet ik u zeggen. Nou goed. Terug naar vers 13. Achteraf gezegd door Johannes. Na de opstanding van Christus. Niemand is opgevaren in de hemel. De Heer Jezus namelijk. Dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de Zoon des Mensen. Die was uit de hemel afkomstig. In meer dan één opzicht, moet ik u zeggen. In bepaald opzicht uiteraard ook was ze helemaal niet uit de hemel afkomstig. We zouden ons dat realiseren, want ze werd geboren uit Maria en zo op die manier was zij dus niet uit de hemel afkomstig. Maar langs andere weg wel, via zijn verwekking in elk geval. En een die meesten nooit aan denken, maar die ik persoonlijk erg voor de hand vind liggen, is gewoon dat hij uit de hemel afkomstig is, omdat hij kwam met een goddelijke zending. Ongeacht waar hij persoonlijk en fysiek vandaan kwam, hij kwam met een hemelse opdracht en boodschap. En dan kun je zeggen, kom uit de hemel. Of niet? Dan kun je dat wel zeggen. Nou, laat me zitten. Maar de Zoon des Mensen kwam uit de hemel. Daar hoeft ook geen twijfel over te bestaan. Zolang wij tenminste niet denken dat de Heer Jezus voorheen bestond in de hemel als de Zoon des Mensen. Want dat kan niet. En dus was het ook niet zo. Dat was namelijk niet zo. In de hemel was hij niet de Zoon des Mensen. Voordat hij hier op aarde geboren werd, was hij niet zoon van Adam. Op geen enkele manier. Maar je kunt wel zeggen dat de Zoon des Mensen uit de hemel afkomstig was. Dat wel. Heb je dat nog? Dan zou je niet de verkeerde conclusies uittrekken. Net zo min als je kunt zeggen dat de Zoon van God geboren werd uit Maria. Wat uit Maria geboren werd, was Zoon des Mensen. Nou goed. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. En daarna koppel ik hem terug. Want de gedachte is niet zozeer dat de Zoon des Mensen uit de hemel nedergekomen is. De gedachte is dat de Zoon des Mensen in de hemel is opgevaren. Die begrijpt u toch? Sommigen raken meteen in de war door zo'n tussenzin, zal ik maar zeggen. Of zo'n tussenvoegsel. Ja, maar de zin is, niemand is opgevaren in de hemel dan degene die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk, wie is er opgevaren in de hemel? Wel, de Zoon des Mensen. En dat klopt precies. Geen enkel probleem aan. Die in de hemel is. En die toevoeging levert ineens geen enkel probleem meer op. Want op het moment van schrijven was hij in de hemel. Het levert pas problemen op als hij het de Heer Jezus laat zeggen, terwijl hij met Nicodemus samen ergens in de kamer zit. Dan kan hij moeilijk zeggen, de Zoon des Mensen die in de hemel is. En toch laat men het dikwijls zo staan en zegt, ja, dat heb je zo met de Heer Jezus, met zijn goddelijke natuur en zijn menselijke natuur, want hij was ook God. En God is overal, is alom tegenwoordig, dus tegelijkertijd was hij ook in de hemel. Dan zeggen ja, waarom moet hij dan opvaren naar de hemel? Ik bedoel, uiteindelijk lost het nog niks op. En het is alleen mystificatie, hè? Nou goed, het is heel simpel. Het zijn woorden van Johannes. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de Zoon des Mensen. Die is opgevaren in de hemel. En dan gaat hij. De aardse dingen zouden ingehouden hebben dat als de Messias komt, dan zou hij altijd blijven. Ik moet even zoeken hoor. Maar er staat een paar hoofdstukken verder. Nou ja, het was Johannes 12 geloof ik. Ja. Johannes 12. Ik sluit trouwens sowieso aan, omdat in dat schriftgedeelte wat ik bedoel, laten we zeggen vanaf vers 31 van Johannes 12, gesproken wordt over oordeel, over de wereld, over verhoogd worden van de aarde, de zoon des mensen. Het gaat over licht en in bijzonder over licht dat zal verdwijnen. En dat is precies het thema in Johannes 3 vanaf vers 13 tot en met vers 21. Het gaat over precies dezelfde dingen. Maar er staat in Johannes 12, en daarom ging ik er naartoe. Er staat in vers 32 dat de Heer Jezus zegt: en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, dat moest dus nog steeds gebeuren. En hij moest dus nog steeds opvaren naar de hemel. Zo wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dus medezetten in de hemel. Het wordt weer twee hoofdstukken verder weer genoemd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en ik zal u tot mij nemen opdat gij zijn mocht waar ik ben. Maar vooruit. Dan vers 34. De scharen antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias, blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen, dat is dus de Messias, ook naar hun opvattingen. Hoe zegt gij dat de zoon des mensen, namelijk de Messias, moet verhoogd worden? Waaruit zij dus inderdaad begrijpen dat zijn verhoging inhoudt dat hij van de aarde verdwijnt. Hebben jullie nog? Dat zijn aardse dingen. Hij zou blijven. En wij zeggen dan, ja, dat is wel zo, maar bij zijn wederkomst pas. En dat is ook zo natuurlijk. Dan blijft hij in de zin van dat hij op aarde een koninkrijk zou vestigen. Met inderdaad een domicilie, een troon in Jeruzalem enzovoorts. Maar de Heer zegt dat hij van de aarde zal verhoogd zijn, zal worden en zelfs de gelovigen met zich mee zou nemen. Want dat staat er dan ook nog in vers 32. En men begrijpt eruit dat hij inderdaad zou verdwijnen van de aarde. Op een of andere wijze. Maar dat zijn aardse dingen waar zij hun gedachten bij hebben. De hemelse kennen ook zij daar niet. Maar op die hemelse dingen gaat Johannes de Doper hier in Johannes 3 in. Terwijl de Heer zelf erop ingaat, inderdaad, daar in Johannes 12, onder andere. En in Johannes 3 zegt Johannes dus: niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Dat zijn hemelse dingen, hemelse troon, hemels koninkrijk. En daarna baseert hij zich naar al oud en goed bijbels gebruik op oud-testamentische schriftplaatsen. En zegt: en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En vanmiddag kwam ik dus één commentaar tegen waarin stond: dit kan niet slaan op de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat aardig is dan nog dat je zulke uitspraken sowieso niet leest. Niemand komt op die gedachte schijnbaar. Maar in deze commentaar stond het in, Wycliffe Bijbelcommentaar was het, geloof ik. Daar staat in: het kan niet slaan op de hemelvaart van de Heer Jezus, want die slang in de woestijn verhoogd op een stang kan nooit een uitbeelding zijn van de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat vind ik een heel zwak argument. Het probleem is dus kennelijk dat men zich die slang in de woestijn voorstelt op een stang. En als plaatje, als beeld. En daar een soort fotorijm bij maakt, zal ik maar zeggen. Een beeldrijm heet zoiets eigenlijk. Men ziet daarnaast het kruis, een staak in de grond enzovoorts. En in plaats van een koperen slang, daaraan de Heer Jezus. En dus moet het gaan over zijn kruisiging. Maar als wij de beelden loslaten, maar de typologie proberen te begrijpen, dan zou ik niet weten waarom die slang die verhoogd werd in de woestijn niet gewoon een beeld is van de Heer Jezus, verhoogd van de aarde en in de praktijk dus naar de hemel. Toch?
Maar als nou vers 14, schrijven is na de opstand.
Ja.
Hoe kan dat dan in de toekomst
tijd? Nou, het staat niet in toekomende tijd grammaticaal. Maar je zegt dat het over de toekomst spreekt. Dat zou kunnen. Nee, en het antwoord is dan dat de zin, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, dat die zin, weliswaar als je hem losneemt, de indruk wekt dat het nog moest gebeuren, maar het verkeerde standpunt, het standpunt van waaruit die zin geschreven wordt, is niet vanuit het moment dat hij geschreven wordt, maar vanuit Numeri, de geschiedenis van de slang in de woestijn. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, op die grond. Dat wil zeggen, vanuit dat standpunt moet de zoon des mensen verhoogd worden, want de verhoging van de slang in de woestijn is de voorafschaduwing, een beeld van de verhoging van de zoon des mensen. En dus naar de hemel toe. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Dat zou je nog kunnen zeggen, dat slaat op toekomst. Maar dat kan, want omdat het geredeneerd is vanuit het oud-testamentisch standpunt. Maar daarna wordt de realiteit weer besproken in vers 16. En dan is het weer gewoon vandaag. En dan gaat het om een doel. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dat wil niet zeggen dat het in de toekomst zou zijn. Het wil zeggen dat het doel is waartoe deze dingen moesten dienen. Enzovoort. En dat doel wordt nog steeds nagestreefd, uiteraard. Maar de verwijzing is niet naar de kruisiging van de Heer Jezus, maar naar zijn verhoging. En ik hoop dat de verwijzing naar Johannes 12 voldoende was om dat verband te leggen. Want het gaat duidelijk om een verdwijning van de aarde naar de hemel. En dat heet daar zijn verhoging. En dan gaat het hier dus ook om. De verhoging van de slang in de woestijn is gewoon een verhoging van de zoon des mensen. Dit is trouwens een heel aardige verklaring voor, maar die heb ik in uw midden wel vaker gegeven. De gedachte was immers dat de Israëlieten in de tijd in de woestijn gebeten werden door talloze, vurige slangen worden zij genoemd. Maar door talloze slangen op de grond. En aan die slangenbeten zouden zij sterven. En toen zei de Heer tot Mozes, maak u een koperen slang en verhoog hem op een staak, of wat een staak geloof ik, enzovoort. En ieder die omhoog zou zien naar die slang, dat wil zeggen zijn vertrouwen op die verhoogde slang zou stellen, zou blijven leven. En de enige verklaring die ik ervoor ken, vloeit voort uit de gedachte dat die slangen op de grond en die verhoogde slang in zekere zin gelijk zijn. Dat wil zeggen, ze hebben grote overeenkomst. Het waren vurige slangen en Mozes moest er zo een maken. Heet dan een koperen slang of ook een vurige slang, dat weet ik niet eens meer. Maar koper staat sowieso voor vurig. Staat altijd in verband met vuur in de Bijbel. Dus het gaat om hetzelfde, maar het enige verschil is, die vele slangen waren beneden en die ene, die was omhoog. En die bracht leven, daardoor. Leven, wel te verstaan. Ik zeg dan meteen, dat kan niet eens over de kruisiging gaan, want door de kruisdood van de Heer Jezus is er geen leven. Fundamenteel en logischerwijze onjuist. Door de kruisdood van de Heer Jezus zijn allen gestorven en dat is niets anders dan één grote ramp. Menselijkerwijs gesproken, broeders, ik spreek naar de mensen. Eén is voor alle gestorven, dan zijn alle gestorven. Het zal morgen maar in de krant staan. Ze zijn alle gestorven. Het is de grootste ramp die je denken kunt. Dat is geen blijde boodschap. Laat staan dat men ineens leven zou hebben ontvangen. Het is tegenovergestelde. Dus dat kan niet eens. Maar de verklaring voor het geheel zit hem hierin dat deze slangen op de grond waardoor men gebeten werd, de wet vertegenwoordigen en meer in het bijzonder de priesters en eigenlijk, als ik zo dicht mogelijk bij de Bijbel blijf, de vele hoge priesters van het oude verbond uit, wat is het, Hebreeën, is het 5 of was het 10? Ik kan die hoofdstukken nooit goed uit elkaar houden. Genen zijn wel vele priesters geworden omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven, maar deze ene, die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens, leeft in eeuwigheid enzovoorts en kan ons volkomen zalig maken alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden, staat er dan. Kortom, die verhoogde slang is gewoon een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. Ik moet zeggen hoge priester en koning overigens, van het nieuwe verbond. Want u weet, de slang is een beeld van de vorst over de stoffelijke wereld. Deze oude schepping als zodanig. Vandaar dat de slang dient als uitbeelding van de duivel. Maar net zo goed als uitbeelding van de Messias en meer in het algemeen zelfs van David en zijn erfgenamen. Die worden vurige slang genoemd in de Bijbel. Seraf, vurige slang, de profetie, Jesaja enzovoorts. Slang, vurige slang. Hetzelfde term hoor, heus. Komt eerst een nummer hiervoor in dat praal en daarna in het profetisch woord in verband met de erfgenaam van het huis van David, de kroonpretendent. En dus uiteindelijk de Messias enzovoort. En de Heer Jezus is inderdaad verhoogd uit deze oude gevallen stoffelijke wereld, waarin hij zoon des mensen was en dus eerst geboorterecht had onder de oude schepping feitelijk en in zekere zin priesterlijke rechten, niet in Israël, maar wat de wereld betreft als zodanig eigenlijk wel, enzovoorts. Maar hij is verhoogd geworden tot in de hemel zelf en daar gesteld tot koning en priester. En ieder die in hem gelooft, in de opgewekte en verhoogde uiteraard, ontvangt in hem eeuwig leven. Dat is precies wat hier staat. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem, de verhoogde namelijk, geloof, niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, en daar komt de zoon van God, dus ineens weer ten tonele. Maar dat is de opgewekte uit de dood, vanzelfsprekend. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, gesteld heeft, verordineerd of hoe weet zoiets, aangesteld, gezalfd, en daarmee ook beschikbaar gesteld. God heeft hem immers gesteld, zegt Hebreeën, tot hoge priester en daarmee tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat is wel Hebreeën 5. En dus, hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, opdat een ieder die gelooft dat Jezus de zoon van God is, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kortom, die verhoogde slang stelt het eeuwige leven voor. En van hem ontvangt men het eeuwige leven. En dat kan alleen omdat hij zelf eeuwig leven heeft. Komt in volgende hoofdstukken hier in Johannes nog aan de orde. Maar het lijkt me duidelijke argumentatie genoeg voor het idee dat deze verhoogde slang een beeld is van de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. Dat is wat het is. En niet de kruisiging. Ik persoonlijk protesteer trouwens zo zonder meer tegen de gedachte dat de term verhoging op enige wijze in verband zou kunnen gebracht worden met de kruisiging. Ik persoonlijk beschouw dat wel als een erg, een erg laag of platvloerse manier van lezen. Alsof de verhoging van de zoon des mensen een uitdrukking is ter aanduiding van zijn verhoging van een meter of wat aan een kruis. Ik weet niet hoe ik het anders en eerbiediger moet zeggen. Ik vind het namelijk een nogal oneerbiedige gedachte, eerlijk gezegd. Niet om iemand kritiek te hebben, maar de verhoging van de zoon des mensen is toch niet zijn kruisiging? Dat is een vernedering. Zijn verhoging is zijn verheerlijking tot aan de rechterhand Gods. Uitermate verhoogd, Filippenzen 2. He? En een naam boven alle namen en alle dingen zijn voeten onderworpen enzovoorts. Daar heb je dus zijn zoonschap in de zin van zoon van God. Uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods. Nou goed. Maar dit is de tegenwoordige situatie. Hier gaat het niet over de kruisiging van de Heer Jezus. Maar hier gaat het over de verheerlijkte Christus die de eersteling is van de nieuwe schepping. Hij is niet voor niks enige geboren zoon. En daarmee oorzaak van eeuwige zaligheid. Of hij is daarmee degene die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Met dank aan 2 Timotheus, geloof ik. Is het 2 Timotheus 1? Maar vooruit. Maar dan staat hier toch, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En daarna, vers 17, ligt het ook nog steeds toe. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Voor de statistiek, dezelfde Wycliffe Bible Commentary zegt dat niettemin wel degelijk de wereld door hem veroordeeld is geworden. Ik vond het leuk, want dat zeg ik ook al jaren natuurlijk. Hè. Er staat, God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar het is wel gebeurd hoor. Wis en bracht, en het was ook nog de bedoeling ook. Het was alleen niet het einddoel. Het was een van de middelen om tot het doel te komen. En het doel is, opdat de wereld door hem zou behouden worden. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. 2 Korinthe 5. Hier staat, het is wel gebeurd. God heeft de wereld wel veroordeeld. En toen de Heer Jezus veroordeeld werd, ik bedoel van Gods wegen eigenlijk, en dus het oordeel droeg, droeg hij het oordeel der wereld en werd daarmee dus formeel en juridisch wettig de wereld geoordeeld. Maar dat was niet zijn doel. De bedoeling was dat door die Zoon de wereld door hem zou behouden worden. Daarna, kijk, de vragen over het vers betreffen natuurlijk altijd dat er staat, God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld. Dus God heeft zijn Zoon gezonden in de wereld. Dus was hij al de Zoon en daarna werd hij gezonden naar de wereld. En dat is niet zo. Maar dat staat er ook niet echt. Bovendien, men zou in de eerste plaats lezen, God heeft zijn Zoon, God heeft degene die nu zijn Zoon is, ook op het tijdstip van schrijven overigens, God heeft die Zoon indertijd in de wereld gezonden. En als dat slaat op zijn geboorte in Bethlehem, wel, toen was hij die Zoon nog niet, hij is het later geworden. Dat is het oude verhaal weer, hè. Van adjudant Brands, die in Nieuw-Guinea geweest was, hè. Of, die weten jullie nog, hè. Ik zal Brands later wel eens vertellen. Adjudant Brands, die in Nieuw-Guinea geweest is. Zei adjudant Brands tegen mij. Hij zei, maar het was niet zo, want ik was toen korporaal. Maar iedereen weet dat adjudant Brands in de tijd in Nieuw-Guinea geweest is. Dus weet je wel, met die politionele acties, of hoe het toen maar heette. En mijn variant was altijd de koningin Beatrix in Suriname geweest is. Dus. Toen ze 18 was, toen was ze dus gewoon de kroonprinses. Net meerderjarig. Want leden van het koninklijk huis werden toen met 18 jaar meerderjarig en het gewone peuplen nog niet. Inmiddels het peuplen ook. Maar, nou goed, laat maar zitten. Maar die begrijp je. Dus één, God heeft degene die nu zijn Zoon is in de tijd in de wereld gezonden enzovoort. Daarna moet ik u zeggen, maar ik ga er geen uitspraak over doen, maar dat het nog zeer de vraag is of de uitspraak over God die zijn Zoon in de wereld gezonden heeft, of dat een uitspraak is over zijn geboorte. Want ik ken nogal wat uitspraken in de Bijbel waarin sprake is van dat hij kwam in de wereld. Nee, ik bedoel niet die van Johannes 1. Maar dat hij verscheen in de wereld of gezonden werd in de wereld. Maar het zijn uitspraken die helemaal niet gaan over zijn geboorte in Bethlehem. Maar op zijn verschijning in de wereld als de Zoon van God, als de eerstgeborene en als de hoge priester, niet in de laatste plaats uit Hebreeën. En dat was bij zijn opstanding. Dat zou dus ook nog kunnen. En als u zegt, maar die wereld werd toch veroordeeld, heb je net gezegd, toen de Heer Jezus leed en stierf. Dan zeg ik, ja, dat is zo. In dat geval gaat het over, hij kwam in de wereld bij zijn geboorte. Maar vergis u niet, als hij echt als de Messias definitief in de wereld verschijnt, wat denk je wat er dan gebeurt? Dan wordt de wereld alsnog veroordeeld. Dat is in de dagen van de verdrukking. Waar al die profeten over spreken. De Heer wraak zal doen over al zijn vijanden enzovoorts. En de heidenen in stukken zal slaan met een ijzeren scepter. En hoe dat allemaal maar heten mag. Dus toch oordeel ook door de opgewekte Christus. En strikt genomen, maar daar gaat het volgende schriftgedeelte over. Strikt genomen, verwacht mocht worden dat sinds de opstanding van Christus ook een actief oordeel over de wereld zou gebracht worden. Niet een oordeel van de zonden der wereld als zodanig, maar een oordeel over een goddeloze, een ongelovige wereld die hem, en daarmee het woord Gods, verwerpt. En dat is geen speculatie mijnerzijds, het is namelijk ook zo. Alleen, ik zeg altijd, we zijn er zozeer aan gewend dat het ons niet meer opvalt. Want wat hier nou verder staat is, vers 18, die in hem gelooft, tegenwoordige tijd, geschreven door Johannes, na de opstanding van Christus, die in hem gelooft, wordt nu, dus tegenwoordige tijd, wordt niet veroordeeld. En niet, zal niet worden veroordeeld. Daar gaat het namelijk niet over, het gaat over de tegenwoordige tijd. Die in hem gelooft, nu, wordt nu niet veroordeeld. En aan de andere kant, maar die niet gelooft, is al reeds veroordeeld. Of gewoon, wordt reeds veroordeeld. Nu reeds namelijk, in onze tegenwoordige tijd. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. En daarna staat er, waaruit dat oordeel nu dan zou bestaan. Namelijk, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos, enzovoorts. En de gedachte is dat het tegenwoordige oordeel daaruit bestaat dat de natuurlijke en ongelovige mens leeft in duisternis. En dus in de macht van de dood, want daar komt het op neer. En dat staat niet alleen hier in vers 19 en tot en met 21, maar het wordt herhaald in vers 36. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Leuk, hè? Uitspraak kun je nooit verklaren als het een uitspraak is van de Heer Jezus of van Johannes de Doper. Want er was toen geen eeuwig leven. Maar het is een uitspraak net zo goed van Johannes de Evangelist. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods, dat is hetzelfde als dat oordeel uit vers 19. De toorn Gods woont of blijft op hem. Nu. Want, Romeinen 1 vers 18, de toorn Gods wordt geopenbaard uit de hemel over de mens die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt enzovoorts. Daar gaat het hier over. En dus denk ik dat ik het recht heb om bij vers 17, als er staat God heeft zijn zoon gezond in de wereld, om daar te lezen dat dat gebeurde bij zijn opstanding uit de dood. Daar verscheen namelijk de zoon in de wereld, de zoon van God. De zoon des mensen verscheen bij zijn geboorte in Bethlehem. De zoon van God verscheen officieel bij zijn opstanding uit de dood. Daarna kwam er wel degelijk een oordeel over de wereld, want het licht ging uit. Aangekondigd in de drie uren van duisternis, maar tijdens de kruisiging, maar laat me zitten. Het licht ging uit. God nam de wijsheid der wereld weg enzovoort. Ik heb er heel vaak over gesproken, overigens. Mede naar aanleiding ook van 1 Korinthe 1, in het bijzonder. Maar dat is de situatie. En het komen in de wereld is dus inderdaad dan het komen van de Zoon van God in de wereld, maar pas bij zijn opstanding. Toen God de eerstgeborene inbracht in de wereld, dus Hebreeën 1. En als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, enzovoorts. En Hebreeën 10 trouwens ook, komende in de wereld, zegt hij, enzovoorts. Het is bij zijn opstanding. Het gaat dus over het tegenwoordige werk van Christus, waarbij aan de ene kant sprake is van dat hij een oordeel brengt of gebracht heeft over de tegenwoordige wereld. Maar dat is niet het doel. Het doel is dat men ieder die in hem gelooft, in zijn verheerlijkte positie, dat een ieder die in hem gelooft niet zou worden veroordeeld, maar zou behouden worden. Alles met betrekking op de tegenwoordige tijd. En we vinden die leer als zodanig ook bevestigd in de Nieuwtestamentische brieven. Opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Galaten 1 vers 4. Dus nu. Of ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood, uit de duisternis. En Christus zal over u lichten. Nu. Overgezet uit de duisternis in het koninkrijk van het licht enzovoort. Nu. In onze dagen. Dat is waar het hier over gaat. En dat is het tegenwoordige werk van Christus. En dat de hele Hebreeënbrief hoort daar uiteraard ook onder. De beschrijving trouwens in vers 19 en wat er verder volgt is natuurlijk zo zonder meer. Onze tegenwoordige tijd is nog zeer herkenbaar. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Het licht van het nieuwe verbond in het bijzonder. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Ze hebben gekozen voor de duisternis omdat hun werken boos waren. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. En dat is dus de categorie goede werken waarin wij zouden wandelen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, door wedergeboorte dus, met Christus Jezus aan het hoofd en niet Adam, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, opdat wij daarin zouden wandelen. En die zullen in de toekomst inderdaad openbaar gemaakt worden. Kortom, dat is allemaal tegenwoordige waarheid. En het heeft van doen met de hemelse dingen. Nog met een betrekkelijk aardstandpunt overigens. Maar het zijn hemelse dingen omdat ze van doen hebben met de positie van de Heer Jezus Christus. Niet op aarde, maar juist in de hemel. Aan de rechterhand Gods, waarin hem alle dingen zijn onderworpen. Daar laten we het bij, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u voor dat woord dat we ook vanavond mochten openen. Bepaald mochten worden bij deze meest essentiële waarheden, dat wij van nature niet in staat zijn of niet gerechtig zijn en niet bekwaam zijn om uw koninkrijk te zien of in te gaan. Maar we danken u dat u ons nieuw leven hebt geschonken in Christus. Dat u ons hebt wedergeboren door de opstanding van Christus tot een levende hoop en tot een eeuwige, een onverderfelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij danken u dan dat wij kunnen zien en mogen zien die dingen die niet gezien kunnen worden. En kunnen zien onze heiland met eer en heerlijkheid gekroond, gezeten aan uw rechterhand als de eersteling van een nieuwe schepping. En we danken u dat we mogen wandelen in zijn licht en daardoor in gemeenschap met u en met hem en met elkaar. We danken u, Vader, voor het grote voorrecht deel te mogen hebben aan dat nieuwe verbond. Deel te mogen hebben aan dat koninkrijk. En zelfs eerstelingen daarvan te mogen zijn met eerstgeboorterecht. We danken u voor die grote rijkdom die u ons zo in Christus geschonken hebt. Een rijkdom die vast ligt bij u in de hemel zelf, maar die ook in de toekomst zal geopenbaard worden. Wij danken u voor deze hemelse dingen, waaraan wij hebben deel gekregen. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar uit uw verkiezende genade. Wij danken u daarom dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En alle eenvoudigheid ons mogen verdiepen in hetgeen u ons hebt willen meedelen en hetgeen u vastgelegd hebt in uw woord. Opdat we daardoor zouden komen tot hem over wie dat woord spreekt. Opdat we daardoor zouden gebouwd worden in het geloof. Wij danken u dan voor dat woord. En wij bidden u om die kracht die door het woord tot ons zou komen. Wees u ons nabij met uw kracht en met uw genade om Christus wil. Amen.